Goedemorgen allemaal, fijn om elkaar weer te ontmoeten en een voorrecht om weer met elkaar Gods woord te openen. En we doen dat, Rinus gaf dat al even aan, weer in het kader van de serie waar we mee begonnen zijn. En vandaag zijn we toe aan stap 5. Nog even recapituleren, de eerste stap, dat was het hoogmoed erkennen, heeft René gedaan. Erkennen dat God bestaat, dat was de tweede stap van Peter, die Peter heeft aangegeven. Radicaal kiezen voor God. Schuld beleiden hebben we vorige week gehoord en vandaag mogen we met elkaar nadenken over het toelaten van Gods wil. En ik ga daarvoor lezen met u Genesis 32, vers 23 tot 32. Dus Genesis 32. Vanaf vers 23. Een bekend verhaal, maar we hopen er vandaag in het kader van deze serie misschien wel weer iets nieuws in te horen. Genesis 32, vanaf vers 23. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de rivier de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. En daarop zei hij, de ander dus, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. En Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. En Jacob liep mank. Ik heb boven mijn preek staan, what's in the name? Maar voordat ik daarop inga, ga ik eerst nog een zegen vragen. Dat zou ik bijna vergeten. Wat moeten we zonder Gods hulp daarin? Dan blijft het maar menselijk gepraat. Dus we gaan eerst Gods zegen vragen daarover. Vader, we danken u dat we zo met elkaar ook, na deze dienst van lofprijzing en aanbidding, ook uw woord mogen openen. Om daarin ook weer gevoed en gesterkt te worden door datgene wat u ons aanraakt. Vader, ik wil bidden dat u ons hart openstelt, dat u mij openstelt als een kanaal van u, Heer, en dat datgene wat we vandaag met elkaar delen vanuit uw woord, ook inderdaad woorden van u, zullen zijn. Door mij heen, niet van mij, maar van u. Zegen ons zo, Heer, in het luisteren en in het spreken. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik zei al, what's in the name? Dat had ik erboven staan. Wat betekent nou een naam? En dan kun je met elkaar over twisten van, nou, is dat nou heel belangrijk? Nou, in ieder geval is het belangrijk dat wij elkaar daarmee kunnen aanspreken. Als ik iemand zijn naam noem, dan kijkt hij. Tenminste, dat neem ik aan. Of hij moet weten dat ik hem roep en het niet wil. Maar normaal gesproken reageren we dan op elkaar. Namen hebben ook veelal een betekenis. En in onze maatschappij geven we misschien onze kinderen namen met een bepaald doel of met een bepaalde betekenis. En toch was dat in de Bijbel heel anders. Als je de naamgeving in de Bijbel ziet, dan is dat heel anders gebaseerd. Dat is vaak gebaseerd op wat iemand is of wat iemand heeft gedaan. En dat is wel heel bijzonder. Een paar voorbeelden, misschien Mozes, als u weet wat dat betekent. Weet iemand dat? Uit het water getrokken. Nou, dat zal hij niet gekregen hebben bij zijn geboorte, maar die naam heeft hij gekregen van de prinses van de farao die hem vond in het mandje en hem daaruit haalde. En toen zei, dit is Mozes uit het water getrokken. Abraham, vader van vele volken, die kreeg die naam toen hij de belofte kreeg van God, van je zult uit jou zullen alle geslachten van de aarde voortkomen. Isaac betekent gelachen of gelach. En Isaac lachte toen, of Abraham lachte toen God tegen hem zei van je zult nog een zoon krijgen. En toen was hij al bijna 100. Toen lachte hij, net als Sarah later ook. Dus dan heeft een naam heeft opeens een heel andere betekenis dan wanneer je Wouter heet of Thibo of Elise. Ook daar kunnen betekenissen in zitten, maar toch weer iets anders. Ook die namen zijn heel erg mooi, dus je kunt best wel eens gaan googlen wat je naam dan is. En dat is best wel leuk om te kijken wat dat precies betekent. Maar vandaag gaan we spreken over Jacob. En ik denk dat een hoop van jullie weten wat Jacob betekent. Toch? Wat? Hoe? Hielenlichter. Bedrieger. Nou, daar ben je klaar mee, zeg. Je zal zulke ouders hebben en die noemen je kind bedrieger. Heb je dat gehoord? Hé, bedriegertje, kom je eten? Of bedriegertje, wees eens eerlijk. Nou, dat doen we natuurlijk niet, hè. Dat is niet meer zo gelukkig in onze tijd. Nou, we kunnen ons afvragen of dat nou bij Jacob eigenlijk ook wel zo was. Zouden nou Isaac en Rebecca gedacht hebben, nou, we noemen hem lekker bedriegertje. Nou, we gaan eens kijken hoe dat zit. En vandaag gaan we kijken naar drie punten. En ik heb het eerste genoemd, vluchten kan niet meer. En het tweede punt, de confrontatie. En het derde, daarna de zegen. Vluchten kan niet meer. We gaan eens kijken naar de geschiedenis van Jacob en wat daar allemaal gebeurt. Jacob was de zoon van Isaac en Rebecca. En hij was de tweede van een tweeling. Rebecca kreeg tijdens haar zwangerschap al een heel bijzondere belofte. Namelijk dat die twee kinderen, en dat voelde ze ook in haar buik, dat die twee kinderen al strijd met elkaar voeren. En daar kwam een profetie uit dat zij twee volken in zich droeg die met elkaar zouden gaan strijden. En dan staat er ook, en de oudste zal de jongste dienen. Nou, dat is al een hele bijzondere belofte als je die krijgt als aanstaande moeder. Nou, bij de geboorte kwam eerst uiteraard de eerste zoon, dat was Esau. Die was heel ruwbehaard en daarom heet hij ook Esau. Dus hij kreeg de naam van wat ze zagen, ruwbehaard. En de tweede, dat was inderdaad Jacob. En dan kunnen we zeggen, is dat nou bedrieger? Nou, weet je wat er gebeurde? Ze zagen toen hij geboren werd dat Jacob, toen heette die nog geen Jacob, dat de tweede zoon de hiel vasthield van de eerste. En toen hebben ze gezegd van, jij wordt hij die de hiel grijpt. Nou, is dat nou negatief? Nee, dat is niet bepaald negatief. Dat zie je gebeuren. En oké, hij die de hiel grijpt. Daar zit nog wel meer achter. In het Hebreeuws is het eigenlijk een woordspeling. De naam Jacob en het woord van voor hiel, dat zit heel dicht bij elkaar. Het is een kwestie van spelen met letters. En daarom kreeg hij de naam hij die de hiel grijpt. Dus helemaal niet bedrieger. En dan kun je afvragen van nou, hoe komt dat dan dat wij dan toch als eerste roepen van hielenlikker, hè? Want dat is iets anders dan hij die de hiel grijpt. Dat is het negatieve. En dat is eigenlijk hetzelfde als bedrieger of manipulator of wat dan ook. Dan gaan we eens kijken van waarom Jacob dan toch die naam kreeg. We kijken naar het leven en twee belangrijke punten die in het leven van Jacob en Esau speelden. Toen ze wat groter geworden waren, werd Esau een jager en die kwam op een gegeven moment terug van de jacht, hongerig en moe. En toen zag hij dat Jacob een maaltijd aan het klaarmaken was. En toen zei hij, mag ik van jou dat rode, die maaltijd? Hij had een linzenmaaltijd gemaakt. En Jozef heeft toen een beetje, of Jozef, kom ik nou te gaan Jozef. Jacob heeft toen op een slinkse manier eigenlijk gezegd van, hé joh, ik wil jouw eerst geboorterecht wel kopen. Als jij nou mijn maaltijd neemt, dan wil ik jouw eerst geboorterecht. Even kijken. Ik ben te ver gegaan. Oh, die is eruit gevallen. Nou, dan doen we het zonder plaatje van de linzenschotel, dat kan ook. In ieder geval, hij wilde zijn eerst geboorterecht van Esau kopen met een schotel linzenmoes. Dat was het eerste. Dat was natuurlijk niet al te netjes. En het tweede, dat was wat later wat speelde. Toen heeft hij samen met zijn moeder Rebecca, heeft hij een truc bedacht, omdat hij hoorde dat Isaac de vaderlijke zegen wilde gaan geven aan Esau. En Rebecca had die belofte gehoord en die had gedacht van ja, kom op, zeg, dat kan niet. Want Jacob zou die zegen moeten krijgen en als Esau die krijgt, dan gaat het dus niet goed. En ze verzinnen samen een plan en ze laten dus het zo gebeuren met een huid die hij over zijn arm legt, dat Isaac Jacob de zegen van de oudste geeft. Nou, je kan wel begrijpen dat als Esau daarachter komt, dat hij niet echt vriendelijk meer gestemd is. Met andere woorden, hij wordt gewoon ontzettend kwaad. En dan komt eigenlijk een tweede woordspeling in het Hebreeuws. En dan zegt hij eigenlijk, hij heeft mij nu al twee keer beetgenomen. En dat is wel mooi. Dat is ook in het Nederlands een woordspeling. Hè? Beetnemen is iets vastgrijpen, maar is ook iemand misleiden, iemand bedriegen. En hij heeft dus die naam de bedrieger niet van zijn ouders gekregen, maar van zijn broer. En niet om wie hij was bij zijn geboorte, maar om zijn gedrag. Hij werd toen echt de bedrieger genoemd. En met die naam is hij eigenlijk zijn hele leven verder gegaan. Nou, niet zijn hele leven, maar wel een deel van zijn leven. Dus geen bedrieger vanaf de geboorte, maar hij krijgt zijn naam door zijn gedrag. En eigenlijk is dat nu nog steeds zo bij ons. We worden vaak aangesproken op wat we doen. He, als je de gewoonte hebt om te liegen, dan krijg je al gauw de naam van leugenaar. Of je wordt onbetrouwbaar. En als je bedriegt, dan word je bedrieger. En als je als kind gepest wordt en je bent heel erg teruggetrokken, dan word je al eens het verlegen jongetje of meisje genoemd. Je gaat dus een soort verder in het leven met datgene wat je laat zien. Nou, Jacob krijgt natuurlijk een ongelooflijke ruzie met zijn broer Esau. Zo sterk wel dat die ook dreigt om hem te vermoorden. En Jacob moet vluchten en hij vlucht naar zijn oom Laban. Weg vanuit de vertrouwde omgeving, weg van zijn ouders. En hij kiest er dus niet voor om het goed te maken met zijn broer. Dat had hij ook kunnen doen. Hij had ook kunnen zeggen van nou joh, het zit me toch helemaal niet lekker. Ik ga vergeving vragen en ga schuld beleiden. Maar hij blijft in onmin leven met zijn broer en zal dus eigenlijk ook zijn vader niet meer onder ogen durven komen. En dat toch ondanks het feit dat Rebecca, die zal dat zeker hebben moeten weten, maar waarschijnlijk zal ze dat ook best tegen Jacob gezegd hebben, die belofte had van God, van hij zal heersen over zijn oudste broer. Als dat een belofte is van God, dan mogen we dat ook aan God toevertrouwen. Maar zij, Rebecca in ieder geval, samen met Jacob gaan het recht of de gang van zaken in eigen hand nemen. En ze wachten niet op God. Maar dat is ook wel herkenbaar eigenlijk, hè, voor ons. Dat we nou wel heel veel moeite hebben vaak om te wachten op God. Als we heel graag een partner willen hebben, dan is het vaak zo verleidelijk om maar, nou, ik zeg dat een beetje plat, de eerste, de beste te nemen. Maar ook pas op, want trouwen met een verkeerde partner, daar kun je heel ongelukkig van worden. En wacht op de Heere God. Of je bent ontevreden in je werk, want je wilt meer verdienen. En nou, het zint je allemaal niet meer. En je gaat kijken naar wat anders. En je vergeet om te kijken van wat God nou precies wil. Nou, rijk worden in vervelende werkomstandigheden is erger dan een stukje minder rijkdom. Maar Jacob kiest er dus voor om te vluchten. Hij gaat weg. Hij gaat weg uit zijn bekende omgeving. En onderweg naar zijn oom Laban krijgt hij nog een geweldige belofte. En dat vind ik ook weer zo mooi. Als God dan ziet wat Jacob doet en waar hij voor kiest, dan nog gaat hij hem op een enorme manier zegenen. Gaat hij hem ook een enorme belofte geven van joh, ik zal met je zijn en ik zal je zegenen en ik zal je groot maken in het land wat je vader heeft. En die belofte dat hij uitkomt blijkt ook uit het verdere leven van Jacob. Jacob wordt ongelooflijk gezegend bij zijn oom Laban op alle mogelijke manieren. Terwijl hij ook tegelijkertijd bedrogen wordt. De bedrieger bedrogen. Hij moet twee keer werken voor twee vrouwen. Hij had liefst voor Rachel gewerkt en die gekregen, maar hij kreeg Lea. Zie, het was Lea, zag hij 's morgens. Toen moest hij weer gaan werken en toen kreeg hij pas Rachel. En zo werd ook hij bedrogen, maar tegelijkertijd werd hij ontzettend gezegend. En hij werd eigenlijk een heel welgesteld man bij zijn oom, terwijl hij daar dus een soort in loondienst was. Hij krijgt uiteindelijk 10 zonen en een dochter, maar hij krijgt ook ontzettend veel vee en allerlei bezittingen. Maar het blijft niet goed gaan. Het blijft niet altijd zo goed gaan. Laban en zijn zonen worden jaloers op Jacob. Er staat wrevel en twist en de situatie wordt eigenlijk onhoudbaar voor Jacob. En zo erg dat hij weer op de vlucht slaat. Hij gaat weer weg en hij trekt weer weg. Maar het bijzonder is weer dat hij dat doet nadat hij een belofte van God heeft gehad. God zegt, spreekt hem dan aan en hij zegt, ga weg bij Laban, ga naar je vaderland en ik zal met je zijn. Heel bijzonder toch ook. En toch zie je weer dat Jacob ervoor kiest om in stilte staat, stiekempies, weg te trekken. Dan kun je al afvragen hoe dat moet met al je vrouwen en kinderen en vee. Maar hij gaat in ieder geval weg zonder dat hij iets laat weten aan Laban. En hij gaat er eigenlijk in stilte van tussen. Maar als hij dan eenmaal onderweg is, dan realiseert hij zich van, waar moet ik eigenlijk heen? Want als ik naar mijn vaderland ga, dan woont daar ene Esau. En die heeft nog een appeltje met mij te schillen. Maar als ik hier blijf, dan heb ik ook een probleem. En dan heb ik ook een probleem met Laban en met zijn zonen. Kortom, Jacob die raakt behoorlijk in paniek. Zeker ook als hij wat knechten heeft weggestuurd om te kijken hoe Esau zijn gemoedstoestand is. En die knechten komen terug en dan zeggen ze, Esau komt eraan met 400 man. Nou, dan is het helemaal gebeurd met Jacob en dan is hij helemaal de weg kwijt. En weet je wat hij dan gaat doen? Dan gaat hij naar een lokale mannengroep van CR. Dan gaat hij naar Celebrate Recovery, want hij zegt van nou, ik heb nu echt behoefte aan stap 1. Want ik kan het niet meer. Ik kan niet meer zelf. Ik moet het overgeven. Hij erkent zijn hoogmoed en hij beleidt. En hij vraagt God om hulp en hij zegt, Heer, ik weet niet meer wat er moet gebeuren. We gaan dat lezen met elkaar in Genesis 32. Dat is wel een mooi stuk om te lezen. Dan ga ik even de PowerPoint brengen, want die was kennelijk een beetje in de war geraakt. Hier komen we straks aan, de confrontatie. We gaan lezen Genesis 32, vanaf vers 10. Daar staat, en Jacob bad, denk even aan de situatie, hè? Hij is in paniek, hij kan niet terug en hij kan ook niet weg. Ik weet het niet meer, Heer. En hij bad, God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaac, Heer, die tegen mij gezegd heeft, ga terug naar je land, naar je familie, ik zal je voorspoed geven. Heer, ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt, niet waard. Met alleen mijn stok ben ik in de tijd de Jordaan hier overgestoken, en nu kan ik mijn mensen zelfs over 2 kampen verdelen. Ik smeek u, red mij uit de handen van Esau, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden, ook de kinderen en hun moeders. U hebt immers zelf gezegd, ik zal jou grote voorspoed geven en veel nakomelingen. Ze zullen zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, niet te tellen zullen ze zijn. Dat was de belofte die Jacob gekregen had toen hij op de vlucht sloeg. En Jacob realiseert zich, vluchten kan niet meer. Ik kan nergens meer heen. Hij brengt vervolgens zijn bezittingen, zijn familie, zijn kinderen allemaal in veiligheid. En zelf zoekt hij de stilte op. En in die stilte, daar gebeurt wat we zojuist in het begin ook gelezen hebben. Er staat, hij worstelt daar met een man. Hij worstelt met iemand. Nou, we gaan vanmorgen niet met elkaar spreken over wie die persoon nou is. Want daar zijn onze theologische vrienden ook nog niet helemaal over uit. Er zijn heel veel mogelijkheden. Enerzijds staat heel vaak dat het God is. Maar je kan ook zeggen dat het een engel was. Je kunt ook zeggen dat het misschien al wel een verschijning van de Heer Jezus was. Al die mogelijkheden, die kom je tegen. Ik wou daar vandaag maar niet over hebben en vandaag gewoon zeggen van het is God waar die mee worstelt. En dat hij met God aan het worstelen gaat. Hij worstelt met iemand. En als we kijken naar die worsteling, dan zien we dat in die worsteling Jacob eigenlijk in een bepaalde vorm alle stappen die we tot nu toe gehoord en gezien hebben in onze serie, dat hij die ook doorloopt. Hij worstelt met God en als je met God worstelt, dan erken je wel dat hij bestaat. Hij gaat het gevecht aan en hij slaat niet op de vlucht. Hij houdt vol, hij laat zich niet zomaar overwinnen, hij strijdt tot het uiterste. En het is goed om in bepaalde situaties met God te worstelen. Om God niet los te laten. En al met wat je ook worstelt, ook in geestelijk opzicht, dat is goed. Want God vindt het niet erg als we met hem worstelen, want dan heeft hij wel contact met ons. En we mogen het uitroepen, nou Heer, ik weet het niet meer. U moet mij helpen, ik kan er niet meer uitkomen in mijn uppie. Wil u mij helpen, schiet mij te hulp. Ik wil van mijn probleem af, maar ik weet niet hoe. En ik durf u niet te vertrouwen. Tegelijkertijd, ik laat u niet gaan, zei Jacob, tenzij u mij zegent. Dat is kiezen voor God, radicaal kiezen. Ik laat u niet meer los, tenzij u mij zegent. Nou, dan gebeurt er in die worsteling iets heel bijzonders. Want dan zegt die ander opeens, wat is jouw naam? Wat is jouw naam? Wie ben jij nou eigenlijk? Dan kun je zeggen, nou ja, als je naar iemand toe gaat om te worstelen, dan weet je wel hoe die heet en wie die is. En dan moet Jacob zeggen van, Jacob, hey, wat is je naam? Ik ben Jacob. En dan zegt hij dat van, ik ben de bedrieger. Ik ben de manipulator. Ik ben degene die mijn broer en mijn vader bedrogen heeft. Het uitspreken naar God wie je werkelijk bent. En dat is tegelijkertijd stap 4, het schuldbeleiden, schoon schip maken met God. Uitspreken naar God, Heer, dit is wie ik echt ben. Dit zijn mijn gebreken, dit zijn mijn zonden. En weet je, dat is precies waar God ons hebben wil. Want dan kan God zijn genade en zijn vergeving en zijn liefde laten stromen. Zolang als we vasthouden aan wie we zelf zijn, ik ben Jan Visser, dan hebben we nog steeds een probleem. Maar als we zeggen, Heer, ik ben, en mogen we invullen wie we zijn. Wie ben je, hè, is God. En dan kun je zeggen, je eigen naam noemen, maar je kunt ook zeggen, Heer, ik ben lust. Ik heb zoveel problemen met seksualiteit. Ik heb zoveel problemen met verleidingen. Dat ben ik eigenlijk. Of je kunt zeggen, Heer, eigenlijk heet ik afgewezen. Ik ben eigenlijk een nietsnut. Ik ben niks waard. En niemand ziet me staan en ik hoor nergens bij. Je kunt ook zeggen, ik ben mijn werk. En daar ga ik helemaal in op en dat ben ik ook. Maar eigenlijk, ja, is dat het niet, Heer. Of ik ben verslaafd. Nou, en dan kun je invullen wat je daar maar ook bij kunt bedenken. Maar ik zit vast aan dingen en ik kan dingen niet loslaten. Allemaal dingen waar we over kunnen nadenken van, hey, als God dat nu zou vragen aan mij, wie ben je nou? Wat is je naam? Wat vul je dan in? Vul je dan die dingen in ook waar je inderdaad mee worstelt? En wat je niet los kan laten? Het hoeft niet alleen zonde te zijn. Hè. Het kunnen ook dingen zijn die je op een andere manier niet los kan laten. Zorgen of andere dingen. Wat is je naam eigenlijk? Wie ben je eigenlijk echt? Durf je dat te belijden aan mij? Zegt God. Zeg maar gewoon wie je bent. En dan kunnen we samen verder gaan. Kijk maar wat er met Jacob gebeurt. Want Jacob zegt dus gewoon, ik heet Jacob. Ik ben de bedrieger. Ik ben de misleider. En dan zegt hij, maar van nu aan heet je niet meer Jacob, maar Israël. En wat betekent Israël? Strijder voor God of prins van God. dat is wel iets anders. Als je belijdt naar God wie je werkelijk bent, dan zegt hij van, nee joh, dat ben je nu niet meer. Je bent nu een strijder van mij. Je bent nu een prins van mij. En gaat God al die dingen die we onszelf wel noemen, gaat hij wegnemen. En hij zegt, je bent voortaan Israël, strijder van God. Prins van God. Niks lust. Zo heet je niet meer. Je hebt met God gestreden en met mensen en je hebt overwonnen. Je bent voor mij rein. Niks niet nut. Je hebt met God en mensen gestreden en je hebt overwonnen. Je bent voor mij uiterst waardevol. Niks lelijk. Je bent voor mij, je hebt met God en mensen gestreden en je hebt overwonnen. Je bent voor mij een kostbare parel. Dat wordt de grote verandering die we dan krijgen. Dan laat God ons zien wie we werkelijk zijn. Want God weet al lang wie we werkelijk zijn. Maar hij wil ook zo graag dat we bij hem komen en ook dat inderdaad toegeven en uitspreken. Dat wordt de grote verandering van Jacob. En dat is eigenlijk wat ook in het thema van deze preek stond. De stap van verandering. Ik werk vrijwillig en van harte mee aan elke verandering die God in mijn leven wil aanbrengen. En ik vraag hem nederig om al mijn karaktergebreken weg te nemen. Dat is de stap waar we het vandaag over hebben. Weet je, en we mogen dan gaan leren om te gaan kijken naar onszelf zoals God ook naar ons kijkt. Niet meer zoals we dat zelf denken, maar zoals God. Geen Jacob meer, maar Israël. Geen bedrieger meer, maar strijder voor God. En na die confrontatie mogen we verder leven en mogen we in overgave aan de Heere God een leven met een nieuwe identiteit. Een identiteit die God ons geven gaat. Door die vernieuwing, en we zien dat gelijk, het is zo mooi in dat verhaal van Jacob. We zien ook gelijk wat er gaat gebeuren, want Jacob gaat dan op weg en hij gaat zijn broer Esau tegemoet. De vluchter Jacob gaat zijn broer Esau tegemoet. Dat is makkelijk gezegd, maar wel een verandering in het leven van Jacob, dat hij dat nu aandurft. En dan zie je ook dat God tegelijk weer zo genadig en liefdevol is, dat hij het hart van Esau bewerkt. En ze ontmoeten elkaar, en dan staat er in Genesis 33, Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. En beiden lieten hun tranen de vrije loop. Dat gaat er gebeuren als wij, dat heeft Esau niet gedaan, maar Jacob heeft zich zeg maar overgegeven aan God. En dan gaat God werken. En hij zegt van, dan breng ik Esau op je weg in dusdanige gemoedsgesteldheid dat daarmee verzoening tot stand komt. Dat daarmee die twee broeders die elkaars bloed wel konden drinken letterlijk, die brengt hen samen en ze vallen elkaar in de armen en ze omarmen elkaar en laten de tranen de vrije loop. Nou, als dat geen wonder is wat God kan bewerken in mensen. In onze nieuwe identiteit gaat God problemen oplossen. We komen vrij te staan, vrijheid in Christus. Allemaal zomaar vanzelf? Nee. Als je het verdere van Jacob zijn leven ziet, dan zie je wel dat hij inderdaad gezegend wordt. Dat die beloften van God allemaal uitkomen. Maar niet zomaar. Er zijn nog zat moeites en zorgen in het leven van Jacob met zijn zonen, met zijn dochter, met hongersnood die hij meemaakt. Maar uiteindelijk ontvangt hij de belofte die hij heeft gekregen. En zo mogen wij ook steeds meer gaan leren kijken naar onszelf zoals God ons ziet. Want het is Gods liefde die ons wil veranderen. God houdt wel van je. En God zegt van, je mag komen zoals je bent. Ik hou van je zoals je bent. En dan zegt hij dan met de bekende woorden achter, maar ik hou te veel van je om je te laten zoals je bent. Want ik wil je wel gaan veranderen. Ik wil dat je steeds meer gaat lijken op mijn zoon, de Heer Jezus. Veranderingen die komen niet uit eigen kracht. En dat hebben we geleerd in stap 1, wat we toen zo gezien hebben. Ga het niet meer vanuit jezelf verwachten, maar geef het over aan God. Ik kan het niet zelf, maar er is hoop God bestaat. En God kan het wel, die kan het doen in ons leven. En als we ons aan hem toevertrouwen en vanuit zijn vergeving gaan leven, dan komt het goed. En natuurlijk zullen we ook allemaal in onze zwakheden terugvallen. Dat deed Jacob ook. Dat is niet iets om blij mee te zijn, niet iets om trots op te zijn, maar het is wel iets wat realiteit is. Maar dan mogen we struikelen in het licht. Struikelen in het licht van Gods liefde. En Jacob werd daar steeds voortdurend eigenlijk aan herinnerd. Hè? Want er staat het laatste, Jacob liep mank. Hij was geraakt in die worsteling op zijn heup, op de sterkste spier uit een mannenlichaam. Daar werd hij op geraakt, daarin werd hij getroffen. En iedere keer als hij in beweging kwam, of hij letterlijk wilde vluchten, of figuurlijk wilde vluchten, dan liep hij mank. En dacht hij, oh ja, dat was mijn zwakheid, vluchten. En zo zal het ook kunnen gebeuren, dat als we in onze confrontatie met God hebben beleden wie we zijn, dat we terugvallen in onze zwakheid. En dat onze manklopen wordt. Daar waar we zwak in zijn, waar we in kunnen blijven struikelen. Maar telkens weer, als dat gebeurt en we struikelen en we vallen terug in onze oude naam, dan lopen we gelukkig een beetje mank, want we hebben die confrontatie met God gehad. En dan mogen we zeggen, nee, ik heet niet meer puntje puntje, ik heet nu prins van God. Ik ben prinses van God. Wat een genadige God hebben we. Wat een genade en wat een liefde betoont hij aan jou en aan mij. Hoe was je naam ook weer? Prins van God. Prinses van God. Amen.